Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede en van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 40 en daarvan het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Wat er verder volgt, Psalm 40, het vijfde vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 119, vers 34. Ik sloeg eer ik werd verdrukt het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Wat zijt gij goed? Wat schenkt uw mensen min aan ieder die u vreest? Al milden zegen, leer mij uw wet in haar rechte zin en maak mijn hart tot uw geboon genegen. Psalm 139, het 34ste vers. Dan hebben we twee schriftlezingen. De eerste komt uit het Oude Testament, Jesaja 55, de versen 1 tot en met 5. En daarna gedeeld uit Matteüs 15, namelijk de versen 21 tot en met 28. Jesaja 55, vers 1 tot 5. En Matteüs 15, de versen 21 tot 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd om allereerst te lezen, Jesaja 55. O alle gij dorstige, kom tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuigen der volken gegeven. een vorst en gebieden der volken. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heere uw Gods wil en om des heilige Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Vervolgens Matthäus 15 vanaf vers 21. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit de landpalen komende, riep tot hem zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mij niet. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordende zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zeide: Ja, Heere. Doch de hondekens eten ook van de brokkens die er vallen van de tafel hunne heren. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar: O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Jesaja 55... En vanmorgen is het vijfde vers aan de orde, Jesaja 55, vers 5. En daar horen wij God de Vader zeggen tot zijn Zoon: Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen ook voorbeden doen. Allereerst voor broeder Aad van Dijk, die vanuit het ziekenhuis is overgeplaatst naar Mannix Revalidatiecentrum in Vlaardingen. Zuster Eldekamp moest afgelopen week in het IJsseland ziekenhuis worden opgenomen vanwege darmklachten. En 11 juni zal broeder Weerheim naar het ziekenhuis moeten voor een heupoperatie. Laten wij de Heer bidden. O grote koning der koningen, te midden van een wereld waar velen buigen voor koning voetbal, brengt u ons deze morgen samen in het huis van de koning der koningen. Daar is de plaats waar u uw onderdanen hebt en waar u nog steeds zorgt dat mensen uw onderdanen worden. En Heere, wat is dat een wonder dat wij hier vanmorgen zijn, dat u onderscheid maakt waar het van nature niet is, en dat u vanmorgen kinderen, jongeren en ouderen apart wil nemen om naar uw woord te horen en te horen wat u doet in harten van zondaren. Heere, en dan bidden wij u, zou u vanmorgen met uw Heilige Geest in ons midden willen zijn. Want o Vader in de hemel, u hebt uw Zoon met eer en heerlijkheid gekroond. Door een weg van diep lijden en sterven wekte u hem op uit de doden, want u was zo tevreden met zijn werk. En nadat u, Heer Jezus Christus, nog 40 dagen op de aarde bent geweest, bent u door uw Vader opgenomen in heerlijkheid. En hebt u, o Vader in de hemel, uw Zoon geplaatst aan uw rechterhand. En dat zullen we vanmorgen gaan horen. U hebt hem verheerlijkt, de hoogste plaats, om vanaf die plaats, o Heer Jezus Christus, uw werk op aarde voort te zetten. En Heere, dan wilt u komen tot mensen die gij niet kende. En we zullen vanmorgen gaan horen wat dat wil zeggen. Opdat er een mensenkind zou komen die u niet kent en toch tot u gaat vluchten. En daarom bidden wij u, zoudt u vanmorgen met uw Heilige Geest onder de prediking van het woord willen komen. Heer Jezus, verheerlijkte koning, roep die jongen eens die u ziet zitten in de kerk. Roep dat meisje eens uit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. Zie die man toch eens zitten die reist naar de eeuwigheid, onverzoend met u. Zie die vrouw toch eens zitten die zich zo druk maakt om allerlei dingen van het hier en nu. Roep ze, Heere, krachtdadig, in de ziel, opdat ze gaan lopen, gaan vluchten tot u. Het kan geen uitstel lijden, want een mensenkind buiten Christus is in het allergrootste gevaar, onder de toorn Gods, onder de vloek van de wet, in de klauwen van de duivel, op weg naar het eeuwig verderf. O Heere, zoudt u vanmorgen willen komen tot degene die nog niet in uw gemeenschap gekomen is, en roep ze krachtig, opdat ze gaan vluchten naar de vrijstaat. Doe ze de gevaren zien en geloven, opdat ze zich gaan haasten om hun levenswil, kinderen, jongeren en ouderen. Hier in de kerk, en ook als we thuis mee mogen luisteren, of dat we niet eens naar de kerk gekomen zijn en uw woord niet eens zullen horen. Ook dat kan. Heere, u staat toch boven alle dingen. En er zijn er in ons midden die door u geroepen zijn. Er zijn er in ons midden die u kennen en vervolgen mogen te kennen. Maar het kan zomaar zijn, Heere, dat het vanmorgen weer zo donker geworden is. Dat er allerlei aanvechtingen zijn en dat het hart zo dichtgesloten is. En dat er zoveel duisternissen komen. Dat het lijkt alsof er geen leven meer is. En we kunnen onszelf niet in die gemeenschap met u brengen. Zoudt u dan willen komen om opnieuw te roepen, mijn duiven zijn in de kloven van de steenrots. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw gedaante is mij lieflijk en uw stem is mij zoet. Heere, zoudt u zo opnieuw willen trekken en opnieuw in uw gemeenschap willen brengen, en zoudt u zo het woord van deze morgen willen zegenen en uw knecht willen helpen om dit woord in alle eenvoud te mogen brengen. En dan mogen we weer zo samen zijn aan de troon van uw genade, om niet alleen de geestelijke nooddruft te vragen, maar ook voor de tijdelijke dingen tot u te mogen komen. Heere, u kent ons, u kent de weduwen, de weduwnaren, degene die rouw en verdriet kennen bij het gemis van een kind, een vader of moeder of een geliefde vriend of vriendin. Wilt u in dat gemis gedenken, of als op een andere wijze alleen zijn komen te staan, of alleen gebleven zijn, u weet alle dingen in ons leven. Heere, u kent ook het verdriet en de moeite die er in het leven van jongeren kunnen zijn. Heere, wilt u alstublieft laten weten dat u een God bent die ook naar jongeren wil omzien, ook in hun persoonlijke nood. Wil u vaders en moeders gedenken in het opvoeden van onze kinderen. Het is soms moeilijk, Heere, maar u zegt het, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hem gegeven worden. U kent degene, Heere, die te worstelen hebben met ziekten, met lichamelijke moeiten of psychische klachten. U weet al die dingen, wij mogen het in uw hand leggen. En wilt u de middelen die er zijn en gebruikt moeten worden, wilt u die alstublieft zegenen. Heren, we bidden u ook voor broeder Van Dijk. Hij is overgeplaatst naar het Mannix Revalidatiecentrum in Vlaardingen. Zoudt u met hem willen zijn, Heren? En wilt u geven dat de breuk in de wervels snel mogen genezen, opdat hij weer bij zijn vrouw Suze terug mag keren? En Heren, wilt u zich over hem ontfermen, ook op deze uw dag, als hij uw stem zal horen door de prediking van het woord, dat zijn ziel mag dorsten naar God, naar de levende God. We dragen ook zuster Eldekamp aan u op. Zij moest opgenomen worden in het ziekenhuis, u weet het, Heere, vanwege darmklachten. Zou u zich over haar willen ontfermen? Wilt u de middelen zegenen, dat het weer goed mag komen, dat ze weer terug mag keren naar haar huis? En zou u vandaag haar op willen zoeken in het ziekenhuis met uw woord? En zou u haar willen gedenken in deze weg? We dragen ook onze broeder Weerheim aan u op. Al langere tijd heeft hij last van zijn heup en nu kan hij deze week geopereerd worden. Het komt nu heel dichtbij, Heere. En wilt u hem gedenken? Wilt u een vurige muur rondom hem zijn? En dat hij naar het ziekenhuis mag gaan in de wetenschap dat er een vuur en een wolkolom boven hem is en dat de Heere met hem is. Heere, wilt u deze ingreep zegenen? Bewaren voor complicaties en dat het een goed verloop mag hebben. Heere, zo dragen we ook allen aan u op, die we niet bij namen noemen, maar die wel persoonlijke zorgen en noden kunnen hebben. Opnieuw mogen we het in uw hand leggen. Zou u zo onze gebeden willen horen en verhoren? Niet omdat wij dat verdiend hebben, Heere. We hebben niets verdiend. Totaal niet. Leer ons dat elke keer weer. En leer ons wat genade is. Maar zou u onze gebeden toch willen verhoren, enkel en alleen om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn opnieuw 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Ter voorbereiding op de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 72, het 6e en het 10e vers. 72, vers 6 en 10. Na het amen van de prediking zingen wij uit de lofzang van Zacharias het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in hunne schuldvergiffenis, die nooit in schone glans verscheen, dan nu door Gods barmhartigheen, die met ons lot bewogen om ons van zonde en ongeval te ontslaan, een ster in Jacob op doet gaan, de zon des heils doet aan de kimmen staan. De lofzang van Zacharias, het vierde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat moet dat toch voor die Canaanese vrouw geweest zijn? Moet je dat toch eens indenken? Ze was daar in Tyrus en Sidon terechtgekomen, daar woonde zij. En haar dochter werd ernstig ziek, het werd haar persoonlijke nood. En toen is ze met de nood van haar dochter, ja met haar eigen nood, tot Jezus gevlucht. En dan komt ze uiteindelijk bij de Heer Jezus aan en dan zegt de Heer Jezus tegen haar: maar ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ja, ze was inderdaad gekomen met die grote nood. En in de grote nood waarin ze gekomen was, had zij van de Heer Jezus gehoord. En datgene wat ze van Christus gehoord had, in die woorden hoorde ze als het ware een nodiging, een hartelijke roep om tot Hem te komen. Het heeft haar gaande gemaakt om te vluchten tot des Heren macht. En zo kwam ze. Met haast kwam ze tot Jezus. En toen zij nood bekend maakte, was daar dat afwijzende woord. Geen plaats voor deze heidense vrouw bij Christus. Geen plaats, want Christus was alleen voor zijn eigen kudde voor Israël gekomen. Dat was zijn volk, dat volk kende hij. Uit dat volk was hij voortgekomen, onder dat volk wilde hij wonen en met dat volk had hij omgang. Maar daar stond deze Canaanese vrouw helemaal buiten. Ze was vervreemd van Christus. En dan toch gekomen. En al leek het aanvankelijk dat Christus haar niet kende, dat Christus haar niet verlossen wilde uit al haar nood, toch heeft zij verlossing verkregen, jawel, als een rechteloze, als een buitenstaander. Want toen Christus zei dat het brood alleen voor de kinderen van Israël bestemd was en niet voor de hondekens, ja, en dan was dat woord het scheldwoord voor de heidenen, kon zij niets anders zeggen: ja, Heere. En toen gebeurde er wat in haar hart. En dat is dat wonderlijke werk van de Heilige Geest. Al stond ze er buiten, al mocht ze het toevallen dat ze er buiten stond, ja, Heere, werkte de Heilige Geest in haar hart iets heel rijks, namelijk geloofsvrijmoedigheid. Om te zeggen: maar de hondekens eten toch van de brokskens die daar vallen van de tafel des Heren. Ze mocht met geloofsvrijmoedigheid, weliswaar als een buitenstaander, toch Christus aangrijpen in zijn eigen woord. En wat heeft Christus daar nu van gezegd? O vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde gelijk gij wilt en haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Met dit nieuwtestamentische voorbeeld, gemeente, zijn we eigenlijk midden in onze tekst van vanmorgen gekomen. Jesaja 55 vers 5. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. Daar willen wij dan naar gaan luisteren vanmorgen en schrijven als thema boven de prediking: het werk van de verheerlijkte Christus onder de heidenen. Het werk van de verheerlijkte Christus onder de heidenen. Drie gedachten. In de eerste plaats, zij waren vervreemd van Christus. Want er staat in onze tekst: want Christus kende hen niet en zij kenden Christus niet. In de tweede plaats, zij werden geroepen door Christus. want Christus zal een volk roepen dat hij niet kende. En ten derde, zij kwamen met haast tot Christus, en dat ligt opgesloten in de woorden, want het volk dat hem niet kende, zal tot hem lopen. Het werk van de verheerlijkte Christus onder de heidenen. Zij waren vervreemd van Christus. Zij werden geroepen door Christus en ze kwamen met haast tot Christus. En dan hoop ik natuurlijk, en u met mij, mag ik toch ervan uitgaan, dat er vanmorgen maar veel gaan lopen, door de nood gedreven, omdat ze de stem van Christus hebben gehoord. Want daar gaat het toch om, zij kwamen met haast tot Christus. De vorige keer hoorden wij dat God de Vader zijn Zoon gegeven heeft als een getuige voor de volken. En vervolgens ook als een vorst en een gebieder voor de volken. Als getuige der volken zou hij aan de volken gaan bekendmaken wat de wil van zijn Vader is, wat hij van zijn Vader gehoord heeft en wat hij moet gaan verkondigen aan mensenkinderen. Hij zou gaan getuigen wie zijn Vader is en waartoe zijn Vader hem voor de volken gegeven heeft. Hij zou ook een vorst zijn. We hebben gehoord dat het betekent een voorganger voor degene die hij uit die volken zou roepen tot zaligheid. En dat zal hij doen met kracht. Hij zal dat doen met macht. Hij is de gebieder der volken. Zie, zo zou de Vader hem voor de volken geven. En dat heeft de Vader al heel snel bekendgemaakt, gemeente, na de diepe val in het paradijs. Toen is de Heere gekomen met die belofte dat Christus inderdaad gegeven zou worden onder de volken. En zo waren er onder de volkeren van die eerste wereld voor de zondvloed inderdaad mensen die in deze belofte leerden geloven door het werk van de Heilige Geest. Daar waren Adam en Eva onder andere bij, die hem in de belofte hebben gezien als die grote getuige, die vorst en gebieder der volken. En wat dacht u van Abel en van Seth en van Enos en van Lamech en Henoch en Noach? Allemaal mensen die door Gods geest het ware zaligmakende geloof hebben ontvangen en in de belofte van die komende Christus hebben leren geloven, die genade gevonden hebben in de ogen des Heren. En later is de Heere daarop teruggekomen, daarmee verder gegaan, toen hij Abraham riep uit het Ur der Chaldeeën, die de stamvader zal zijn van het volk Israël, dat tot een heel groot volk zou worden en uit Abraham zal eeuwen later de Heer Jezus Christus gaan voortkomen. Over de rijke beloften heeft de Heer aangaande Christus niet aan zijn volk Israël gegeven. En hoe verder je komt in de heilsgeschiedenis, hoe meer beloften er komen, hoe duidelijker de beloften zijn die spreken van die grote gebieder, die getuige, die vorst voor de volken. En al die heiligen onder het Oude Testament hebben inderdaad in die beloften leren geloven. Ja, meer nog, zij hebben door het geloof de vervulling van ver gezien en geloofd en omhelst. En de Heere God heeft altijd gezorgd tot aan de volheid van de tijd dat er een overblijfsel naar zijn verkiezing is geweest, die Christus leerde kennen als die grote getuige, de vorst en de gebieder der volken. Ja, en toen brak de volheid van de tijd aan, gemeente. Toen ging de hemel als het ware open en daalde Christus op deze wereld neer en nam hij de menselijke natuur aan. En is hij allereerst gekomen tot zijn volk Israël. Maar wat gebeurde er toen? Toen de Heer Jezus Christus uit Israël wilde voortkomen en op de aarde gekomen is in het land Kanaan. Het staat heel aangrijpend beschreven in Johannes 1 vers 11. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Je zou zeggen, was de Heer Jezus dan voor niks gekomen, jongens en meisjes? Hij kwam tot het zijne, hij kwam tot het volk Israël en Israël heeft hem niet aangenomen. Zou er dan niemand meer onder Israël in de Heer Jezus gaan geloven? O, gelukkig wel. Want Johannes heeft nog wat geschreven. Hij schreef, zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Is dat niet openbaar gekomen bij die 11 discipelen? En wat dacht je van zijn moeder Maria en zijn aardse vader Jozef? Maria, Martha en Lazarus, Zacchaeus, Bartimaeus en noem ze maar op, zoveel meer die toch in hem leerden geloven. Hoewel een groot deel van het volk Israël zich verhardde en niet in hem hebben geloofd en hem niet hebben aangenomen. Maar hoe was het nu met die wereld daaromheen, rondom Israël, de andere volkeren in deze wereld? Was daar dan kennis van Christus te vinden? Ach nee, ook dat heeft Johannes geschreven in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komen in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hoe kon het ook anders? Want lange tijd was Christus gebleven met zijn woord binnen de grenzen van Israël en kwamen de beloften van het evangelie alleen tot het verbondsvolk Israël. Op een enkeling na bleven de volkeren rondom Israël vervreemd van Christus. Het is waar wat Paulus later schrijft aan de gemeente van Efeze. Gij waart in die tijd zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der beloften, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Kijk, en dat is nou precies wat er in onze tekst wordt bedoeld. Christus werd door zijn Vader naar de aarde gezonden. Hij werd aan de volken gegeven, niet alleen aan Israël, maar ook aan alle volkeren eromheen. Volkeren die totaal geen kennis van God hadden en ook totaal geen kennis van Christus hadden. Die totaal blind waren voor hem, die helemaal vervreemd waren van hem. Zij tasten in de duisternis, ze hadden geen hoop in deze wereld. En hoe kwam het dan dat al die mensen rondom Israël Christus niet kenden? Nou, zegt onze tekst, omdat Christus hen niet kende. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende. Hier zegt God de Vader over zijn Zoon: mijn Zoon, ik ga u zenden tot een volk dat u niet kent, die onbekend zijn voor u. Ja, maar zegt iemand, kan dat wel? Spreekt dit andere gedeelten van Gods woord niet tegen? Wat lees ik bijvoorbeeld in Johannes 10? Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. En wat schrijft Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus? Evenwel, het vaste fundament God staat. Dat is zo'n zekerheid. Wat is dat dan, Paulus? Wat is dat vaste fundament van God dan? Wat is dat zegel dan? De Heere kent degenen die de zijnen zijn. Hoe kan hier in onze tekst de Vader dan tot zijn Zoon zeggen dat hij een volk zal gaan roepen dat hij helemaal niet kent? Om daar een antwoord op te vinden en te krijgen, gemeente, moeten wij een streepje zetten onder het woordje kennen in onze tekst. Dat is een heel mooi, diep geestelijk woord. Het betekent veel meer, jongens en meisjes, dan iets van iemand kennen of iets van iemand weten. Dit diepe woord kennen, dat wordt met name in het Oude Testament ook gebruikt om de gemeenschap tussen man en vrouw onder woorden te brengen. En dat laat ons al gelijk zien dat het gaat om een kennen door omgang te hebben met elkaar. Niet zomaar een keertje, niet zomaar vluchtig, maar gedurig en intens. Het gaat hier om een kennen door ervaring. Door steeds weer met elkaar om te gaan en te ervaren hoe die ander is. Laat ik het zomaar geestelijk noemen, bevindelijke kennis, ervaringskennis. En natuurlijk is het zo dat de Heer Jezus alle mensen kent. Want de Heer Jezus is net als de Vader en de Heilige Geest eeuwig en waarachtig God. En de Heer Jezus als God heeft dezelfde eigenschappen en deugden als zijn Vader en de Heilige Geest. De Heer Jezus is werkelijk alwetend. De Heer Jezus is ook alomtegenwoordig. Hij weet alles van iedereen. Hij kent zijn ganse schepping. Hij kent alle mensen één voor één. Maar de Heer Jezus heeft niet met alle mensen die geestelijke gemeenschap. De Heer Jezus is niet met alle mensen verenigd. Hij is niet met zijn woord en geest in de harten van alle mensen werkzaam. En hij woont niet in alle harten van alle mensen die er op de wereld zijn. En dat laat iets zien van zijn vrijmacht. Om zondaren ook voor te laten gaan in hun zondige wegen. Lange tijd heeft hij dat gedaan met de volkeren rondom Israël. En daardoor waren ze vervreemd van Christus. En dan kan ik mij zij voorstellen dat er een jongere in ons midden is die zegt: ja, maar is dat dan niet oneerlijk van de Heer Jezus? Om zomaar mensen voorbij te gaan alsof hij ze niet kent. Om zomaar mensen te laten liggen in hun verlorenheid en voor te laten gaan in hun zondige wegen. Oh, ik kan die vraag goed begrijpen dat je die stelt. Want het is echt weer zo'n vraag die bij ons mensen op kan komen. Maar wel een vraag die opkomt uit een verduisterd hart en uit een verduisterd verstand. Want laten we eens even nagaan wat alle mensen verdiend hebben. Ook jij, ook u, ook ik. Wat hebben wij nou echt verdiend? Geestelijk verdiend, ziende op wie wij zijn, zondaren, in de schuld bij God, God de Vader op zijn vaderhart getrapt, Gods deugden gekrenkt, terwijl we goed en naar zijn evenbeeld geschapen waren. En de Heer is zo goed voor mensen, wat hebben wij dan verdiend? Wat hebben alle mensen verdiend? Wat heeft heel de wereld verdiend? Is het niet dat de Heer de ganse wereld zou laten liggen in hun verlorenheid? Is het niet dat de Heer ons allemaal zou laten moeten voortgaan in onze zondige wegen? Dat hebben wij verdiend, gemeente. En daarom is het juist zo'n wonder dat de Heer toch naar mensen wil gaan die hij niet kende, met wie hij nog niet in die gemeenschap gekomen is. Want hem te kennen, met hem gemeenschap hebben, kan alleen als hij eerst tot de zondaar komt. De Heer Jezus leren kennen kan alleen als hij eerst tot die zondaar komt en met die zondaar in het verbond wil treden. Nu gemeente, hoe is het met u en met jou? Want als wij niet tot het Joodse volk behoren, dan behoren wij tot het heidenvolk. Wij zijn ook heidenen. Wij zijn niet voortgekomen uit Abraham. En nu ga ik een vraag aan je hart leggen. Kent Christus u al? Kent Christus jou al? Is hij gekomen om je te zoeken en zalig te maken omdat je verloren ligt? Weet u wat onze tekst laat horen? Dat dat nou mogelijk is. Dat Christus naar een mensenkind wil gaan, waarmee hij nog niet in gemeenschap gekomen is. Dat hij naar een mensenkind wil gaan dat hij als zodanig nog niet kent. En weet je wie dat nou laat horen vanmorgen? God de Vader. O, zul je niet eerbiedig zijn en luisteren naar wat God de Vader vanmorgen openbaart. Let dan eens op het eerste woordje van onze tekst. Net als in vers 4 begint ook vers 5 met dat kleine korte woordje zie, zie. Het is alsof God de Vader deze middag, deze morgen in ons midden komt onder de prediking van het evangelie en hij roept de gemeente van Kralingen op, zie. Zie toch, arme zondaar, die vervreemd is van God, die vervreemd is van Christus. Let eens op wat ik nu ga laten zien. Let eens op wat ik je nu laat horen. Kijk eens wat ik gedaan heb. Ondanks dat je mij op mijn hart getrapt hebt. Ondanks dat je bij mij vandaan gegaan bent in het paradijs. Ondanks dat je als die verloren zoon mijn goed in de wereld hebt voortdoorgebracht. Hoor toch eens, zie toch eens wat ik als de Vader van onze Heer Jezus Christus gedaan heb. Tot u, die niet tot het volk van mij behoort. Tot u, die buiten de gemeenschap van mij voortleeft. Tot u, die Christus niet kent, heb ik hem gezonden. Want mijn zoon begeert om u te behouden. Hij begeert om u zalig te maken. O, zie toch, mijn zoon zal een volk roepen dat hij niet kende. Lange tijd heb ik je voort laten leven in je zonde. Maar nu kom ik tot u met de boodschap dat mijn zoon raad weet. Met uw verlorenheid, met uw onkunde, met uw goddeloosheid, met uw zondig bestaan, met al je zonden en ellende. En daarom klinkt zijn stem als mijn getrouwe getuige, als uw vorst en voorganger. Ja, als uw gebieder voor u, wend u naar mij toe en wordt behouden. Ja, laat u met God verzoenen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zij werden geroepen door Christus. Wat heeft God de Vader, gemeente, toch een wonderlijk werk gedaan. Dat is toch niet te vatten. Dat wij mensen tegen die grote God gezondigd hebben. Dat we daarmee helwaardig zijn. Meer niet. Helwaardig. En dan gaat God dat wonderlijke werk doen. Hij gaat zijn zoon geven aan een volk dat hij niet kende. En hij gaat zijn zoon daarmee geven aan mensen die Christus niet kennen. Ja, daarmee laat de Vader wel heel duidelijk zien in welke grote zonde en ellende we terechtgekomen zijn. We liggen verloren, gemeente. We liggen buiten de gemeenschap met God. We kennen Christus niet. En van nature zijn we ook niet door hem gekend, geestelijk gekend. Maar hoor, nu gaat God zijn Zoon geven. Hij zendt zijn zoon in deze wereld tot een gebieder der volken. Waarom heeft God dat nou gedaan, gemeente? Waarom heeft de Vader dat nou gedaan? Dat heeft hij allereerst gedaan om zijn eigen eer. Want dat zegt hij toch. Hij spreekt in onze tekst tot zijn zoon. Dit heb ik gedaan om des Heren uw Gods wil en om des Heiligen Israëls wil. Al wat de Heren doet is tot eer en verheerlijking van zijn naam. Ook als hij zijn zoon zendt tot een volk dat hem niet kent. Maar hij deed het ook omdat Christus door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. Want Christus zou vanuit de hemel zijn werk gaan voortzetten. Daarom hoor ik de Vader tegen zijn zoon zeggen, want hij heeft u verheerlijkt. En vanaf die hoge plaats uit de hemel wil Christus komen tot een zondaar die hem niet kent. Dus God deed het om zichzelf. God deed dit vanwege zijn zoon. En dan het wonder. Dat doet hij nou ook tot zaligheid van een zondaar. Tot zaligheid van een buitenstaander. Zit hier buitenstaanders vanmorgen? Zit hier ook van die ellendigen? Die hun leven terugvinden, die Canaanese vrouw. We staan er buiten. Vervreemd van God, vervreemd van Christus. Luister eens, buitenstaander. Luister eens, ellendige zondaar. God gaf zijn zoon om juist zulke mensen te roepen. De zoon heeft zijn oog geslagen op buitenstaanders. Die moeten zeggen, ik hoor er niet bij. Ik hoor niet bij het volk van God, ik hoor niet bij God, ik hoor niet bij Christus. Maar nu heeft God zijn zoon gezonden om waar te maken, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Ja, dat heeft de Heer Jezus alles gekost, om een zondaar te gaan roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Het heeft hem alles gekost om een Joodse zondaar te bekeren. Maar het heeft hem evenveel gekost om een heidense zondaar te bekeren. En daarom gaf hij het grootste offer dat denkbaar is. Hij heeft zijn ziel op aarde tot een schuldoffer gesteld, gemeente. En dan komen we weer bij dat kruis op Golgotha terecht, waar de Heer Jezus Christus uit onbeschrijfelijke zondaarsliefde zijn ziel heeft uitgestort tot in de dood. En waar hij al zijn borgbloed gegeven heeft tot een verzoening van alle zonden. Niet alleen de zonden van zijn kerk uit Israël, maar ook voor de zonden van heidenen tot aan het uiterste der aarde. Want zo schreef Paulus aan de gemeente van Efeze: in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Die muur rondom Israël brak hij af. En nu gaat zijn roepstem ook uit tot aan het einde der aarde, tot de heidenen, tot in het verre westen toe. O wonder van genade, dat ook vandaag zijn roepstem hier in Rotterdam en andere plaatsen in ons land mag klinken. Zo is Christus ook tot ons gekomen, om buitenstaanders te roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En dat wilde de Vader, gemeente. En dat laat hij nou horen in onze tekst. Zie, gij mijn zoon zult een volk roepen. Wat betekent dat, roepen? Het woordje roepen komen wij veel tegen in de Heilige Schrift. Laat ik eerst zeggen wat er niet mee bedoeld wordt. Er wordt niet een schreeuwen mee bedoeld. Een zodanig schreeuwen dat mensen niet eens meer kunnen verstaan wat er gezegd wordt. Maar dat woordje roepen wat hier staat, het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent een bedaard en duidelijk spreken. We komen het woord ook op andere plaatsen tegen in de Heilige Schrift, bijvoorbeeld in het boekje Jona, en daar is het vertaald met het woord prediken. En zo wordt het ook in onze tekst bedoeld. Roepen is prediken. Christus zal tot een volk gaan prediken dat hij niet kende. Hij zal zijn knechten zenden tot mensen die van hem vervreemd zijn. En wanneer is hij daarmee begonnen? Toen hij door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. Toen de Vader zijn Zoon inderdaad verheerlijkt heeft aan de rechterhand zijns Vaders. En hij alle macht ontvangen heeft in de hemel en ook op de aarde. O, de Vader was zo tevreden met het offer van zijn Zoon, dat hij hem met eer en heerlijkheid heeft gekroond. Want hij heeft u verheerlijkt. Om zo als die verheerlijkte middelaar en verlosser vanuit de hemel zondaren te roepen op de aarde. En daarom zond die verheerlijkte Christus zijn knechten, ook tot de heidenvolkeren. En wie waren nu de eersten die tot die heidenvolkeren werden gezonden? Het waren knechten uit het volk Israël. Het waren zijn discipelen. Het was de apostel Paulus. Ze kwamen uit Israël en werden tot de heidenen gezonden. En tot op vandaag, gemeente, zendt Christus zijn dienaren met die grote opdracht. Predik het woord en door zijn knechten spreekt hij zelf. Zullen we dat elke keer weer bewust zijn? U bent vanmorgen naar de kerk gekomen. U mag thuis meeluisteren naar de prediking van het woord. Maar u bent niet naar een dominee gekomen. Maar als het goed is, bent u naar Christus gekomen. Want Paulus zegt het, zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En zo is hij hier vanmorgen. Om u en jou te roepen. En wat roept hij dan? Wat laat hij zijn knechten roepen? Ach, dat weten zijn knechten zelf ook niet hoor. Denk nou niet als je naar een dominee zit te luisteren en die als het ware een stortvloed van woorden brengt en dat je straks zegt, nou het was weer een mooie preek, dat een dominee weet wat hij moet preken. Dat weet een dominee niet. Ja, natuurlijk kun je verstandelijk zeggen, hij heeft maar één bron en dat is dit, zeker waar. Hij moet het woord prediken, maar de weg naar de kansel is niet zomaar een weg. En dan hoor ik de Heer Jezus zeggen, als we terug gaan bladeren in het boek Jesaja, in hoofdstuk 40, een stem zegt, roep! En die woorden komen tot Gods knechten. En elke week is daar de stem van Christus, die in al die studeerkamers in Nederland tot Gods knechten zegt, roep! Maar daar staan ze met lege handen. En zeggen, wat zal ik roepen, Heren? En dan kun je naar de tekst kijken, kun je de woorden overdenken, maar dan is het nog noodzakelijk dat de Heilige Geest laat weten, wat staat hier in de tekst en wat heeft de gemeente nodig? Kunt u voorstellen dat Gods knechten elke keer weer moeten zeggen, wat zal ik roepen? En wat een wonder dat ze niet met iets van zichzelf hoeven te komen. Maar dat die grote prediker, de Heer Jezus Christus, steeds zijn knechten geeft te prediken en geeft te roepen. En dat ze mogen komen met de woorden van hun meester. En dat hij voorspreekt, opdat zijn knechten mogen naspreken. Wat zij zullen roepen tot de gemeente, zal hij hen bekend gaan maken in de stilte van de studeerkamer. En wat is dat dan? Wat is dat roepen dan? Dat woordje roepen betekent allereerst ter verantwoording roepen. En dat zal de Heere doen door middel van zijn knechten, gemeente. En elke keer als je weer komt onder de prediking van het woord, komt de Heere heel persoonlijk naar jou en u toe om je ter verantwoording te roepen. Dan gaat hij je opnieuw laten weten dat je zondaar bent. Dan laat hij opnieuw verkondigen dat je in de schuld staat bij God. Hij laat je weten hoe diep je verlorenheid is. En hij laat je weten dat je sterfelijk bent. Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tieren uit als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Een gemeente, er komt Christus deze morgen door de prediking en zegt, kom eens even bij me. Kom eens heel persoonlijk bij mij en betuig eens tegen mij. Waarom ben je een zondaar? Waarom heb je van de week weer zo gezondigd? Waarom heb je het goede nagelaten? Waarom ben je bij mij vandaan gegaan? Waarom moet je sterven? Ik roep je ter verantwoording, o zondaar, betuig tegen mij. Ik ga nog een stapje verder, zondaar. Ik ben altijd goed voor je geweest. Zeg, jongen, heeft het je ooit aan iets ontbroken? Zeg, meisje, heb ik al die jaren niet voor je gezorgd? Waarom ben je nog onbekeerd? Betuig tegen mij. Ik roep je ter verantwoording. Niet ik, maar Christus. Kom, gemeente, zeg wat tegen hem. Hij vraagt het. Hij roept je ter verantwoording. Of ga je zo straks weer weg? Alsof er geen ontmoeting met Christus geweest is door de prediking van het woord. Ik hoop dat je verstomd raakt. Dat je geen woord meer kan uitbrengen. Maar dat je diep in het stof valt vanwege je ellende. Want dat moet hier gebeuren. Want als je straks voor de rechterstoel verstomd staat, is het voor eeuwig verloren. En nu komt hij je te roepen. Ter verantwoording te roepen. En als Gods geest dat nu een werkelijkheid maakt in je hart, en hij gaat dat werkelijk toepassen en je gaat geloven wie God is en wie je zelf bent. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan ga je zelf roepen. In je radeloosheid. In je reddeloosheid. Dan wordt Psalm 130 de taal van je hart. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Wil na mijn smeekstem horen. Merk op mijn jammerklacht. Verleen mijn gunstig oren. Daar ik in mijn druk versmacht. Dan ga je roepen uit ellende om genade. En weet je wat de Heer Jezus dan gaat doen? Dan zal hij opnieuw zijn stem laten horen. Nee, niet meer om je ter verantwoording te roepen. Maar hij gaat zijn stem laten horen. Hij gaat je roepen in de betekenis van nodigen. Hij gaat je toeroepen om tot hem te komen. Hij gaat je laten weten wat er bij hem te verkrijgen is. En dan zal hij zijn knechten laten roepen, laten prediken. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. O, hij laat die schuldverslagen zondaren toeroepen. Kom, kom tot Christus. Want hij weet raad met je strijd. Hij weet raad met je ongerechtigheden. Hij weet raad met je zonden. Want Christus heeft de grootste strijd gestreden. Volmoegen streden zondaren. Hij heeft alle ongerechtigheden verzoend voor schuld verslagen zondaren. Hij heeft als het lam Gods de zonden weggedragen als die bok in de woestijn, waardoor hij vergeving der zonden verworven heeft. Toe, arme zondaar in ons midden, heb je zo zijn stem wel eens vernomen? Kwam zijn roeping verder dan de oren aan je hoofd en drong het door tot in je ziel? Die lieflijke nodiging die we ook kort geleden samen hebben overdacht. Wat heeft het uitgewerkt? O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom toch. Kom toch, koop en eet. Koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom doe je dit en waarom doe je dat? Waarom zoek je het elders? Kom toch tot mij. Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor toch en kom tot mij. En uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Waarom komt hij zo met die nodigingen? Waarom laat hij zo zijn stem horen? Juist tot die verslagen zondaren die niet durven komen, opdat je wel zou komen. Opdat je niet meer achter zou blijven, opdat je niet van verre zou blijven staan, maar opdat je met haast zou komen tot Christus, de enige zaligmaker van zonden. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Zij kwamen met haast tot Christus. Ja, gemeente, als Christus zo komt met zijn roepstem tot een zondaar, dan zal dat wat uitwerken. Want hij komt als een gebieder. Een gebieder der volken. En zo zullen we later nog horen als de Heer in het geeft. Het woord wat hij spreekt zal niet ledig tot hem wederkeren, vers 11. Maar het zal doen hetgeen hem behaagt. Want degene die hij gaat roepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht, dat zijn niet alleen hoorders van het woord, maar dat worden daders van het woord. Als hij voor het eerst een zondaar inwendig gaat roepen, dan komt er leven in het hart. Dan komt er geestelijk leven in de ziel. En dan komen er werkzaamheden met het woord wat hij tot je gaat spreken. Ja, dat zijn aanvankelijk ontdekkende woorden. Jawel. Maar waar gaat dat nou heen? Wat werkt dat nou uit? Vroeg of laat, gemeente, op het komen tot Christus. Wat er eerst niet was, dat komt er wel. Namelijk een kennen van hem. Want zo staat er in de tekst, het volk dat u niet kende, zal tot u lopen. Dus het niet kennen van hem wordt verleden tijd. En daar komt iets anders voor in de plaats. Een werkelijkheid, namelijk het kennen van Christus. En dat begint klein. En het wordt steeds meer. Maar bij de eerste kennis van Christus, dat begint met het horen van hem, komt er een beweging in het hart. Dan komt er een komen tot hem. En al is dat misschien nog niet het komen tot hem in op de wijze van lopen tot hem, maar het komen tot hem, dat begint met het roepen tot hem. Al sta je voor je waarneming ontzaglijk ver bij hem vandaan. Maar vanuit de verte ga je roepen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan zal hij stilstaan, zondaar. Hij zal je horen. Hij zal je verhoren. En dan komt hij met die lokkende roepstem. Dan gaat hij je trekken, opdat je niet op afstand zou blijven, maar opdat je gaat lopen tot hem. Want zo staat het in onze tekst. Lopen. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Dat woordje lopen. Dat betekent niet het lopen zoals wij lopen. Straks loop je de kerk uit. Maar hier betekent het woordje lopen rennen. Letterlijk vanuit de grondtekst. Een komen met haast. Hetzelfde Hebreeuwse woord kom ik ook tegen in Psalm 68, vers 32. En daar hebben de Statenvertalers het vertaald met zich haasten. Dus dat woordje lopen betekent zich haasten. En is dat niet de werkelijkheid in het leven van een zondaar die door Christus tot Christus wordt getrokken? Dan kom je niet meer bedaard, gemeente. Dan kom je niet met een slakke gang. Dan loop je niet op je gemak, alsof je nog alle tijd hebt, alsof er geen haast bij is. Wie waarlijk tot Christus lid komen, wie waarlijk tot Christus lid vluchten, die weet dat hij in een groot gevaar is. Die komt tot hem met haast. Die komt gevlucht tot hem als de vrijstad, omdat die bloedwreker achter hem aan zit. Die komt gevlogen, gelijk een duif tot de vensters. Zoals we gezongen hebben, behoeftig volk in hunne noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij te redden zijn. En dan denk ik even aan die duif, die Noach de eerste keer losliet uit de ark, om te kijken of dat water al zo ver gezakt was, dat er voor die duif voedsel te vinden was. Maar wat gebeurde er toen Noach die duif de eerste keer heeft losgelaten? Ik lees het u voor. Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet. Zo keerde zij weder tot hem in de ark, want de wateren waren op de ganse aarde. En hij stak zijn hand uit en nam haar en bracht haar tot zich in de ark. Die duif heeft gezocht buiten de ark, maar hij vond geen rust voor het hol van zijn voet. Weet je wat dat betekent, jongens en meisjes? Zo'n duivenpootje, dat ziet er een beetje zo uit als mijn hand. En dan kan die duif op een tak neerzetten om die beet te pakken en daarop te gaan zitten. Maar alle bomen waren nog onder water. Hij vond werkelijk nergens een boom waar hij met het hol van zijn voet op een tak kon gaan zitten. En toen dacht die duif, hier kom ik om. En daarom vloog hij heel snel weer terug tot de ark. Want hij vond buiten die ark geen rust voor het hol van zijn voet. Is dat niet een illustratie van de woorden, het volk zal tot u lopen? Is die duif, die rusteloze duif buiten de ark, nou niet het beeld van een zondaar die gedreven wordt tot Christus, om door Christus gegrepen te worden tot eeuwig behoud? O, hoe noodzakelijk is dat, gemeente. Heb je het leren geloven dat buiten Christus het werkelijk omkomen is, buiten die ark der behoudenis? Heb je gezien welke doodsgevaren je daar omringen? Daar klaagt de wet je nog aan. Daar is de bloedvreker die achter je aankomt. Daar loert de duivel op je ziel. En buiten die ark zal een mensenkind nooit behouden worden. Maar die weet ook niet hoe het verder moet. En die roept rusteloos buiten de ark. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat de dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor de ziel. Totdat hij die ark der behoudenis in het oog krijgt, in zijn rusteloosheid vlucht hij. Maar ik riep tot u en ik zeide, o Heere, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. Gij zijt mijn God, wien ik mij aanbeveel. Kom, heb je zo leren lopen, leren vluchten, leren rennen tot Christus. Door de nood gedreven en tegelijkertijd met dat beginnende geloof alleen in hem is behoud te vinden. O, dan ligt je leven getekend in wat ik las bij Thomas Boston in zijn bekende boek De Viervoudige Staat. Nu is de tijd gekomen dat de mens die dobbert tussen hoop en wanhoop besluit om tot Christus te gaan zoals hij is. Ja, zo mag je komen. Knap je toch niet op. Het werkt toch niet. Kom zoals je bent. En daarom, zo schrijft Boston verder, zoals een stervende man zich uitstrekt, juist voordat hij de laatste adem uitblaast, verzamelt hij de gebroken krachten van zijn ziel. En hij tracht te geloven. En op een of andere manier grijpt hij Christus aan, nadat hij tot Christus gevlucht is. Ja, zo gaat het, gemeente. Daar gaat het nou heen met zondaren die met haast tot Christus komen. Ze zullen hem aangrijpen, tegen hoop op hoop, maar ze zullen hem aangrijpen. En hoe komt dat? Wel omdat Christus klaarstaat om je te ontvangen. Omdat Christus zijn armen wijd heeft uitgestrekt om je te grijpen met zijn doorboorde middelaarshanden. Omdat hij gezegd heeft, al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dan is het net als met die duif die in de rusteloosheid tot die ark kwam gevlogen. En wat deed Noach? Hij deed dat venster open. Hij deed zijn hand naar buiten. En hij greep die duif en bracht hem binnen in de ark der behoudenis. Kijk, zo gaat het nu met een zondaar die mag lopen tot Christus, die tot hem getrokken worden, die met haast komen, omdat ze zijn lokstem horen. Kom, kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Ja, dat doet komen, gemeente. Dat doet echt komen door die trekkende liefde van de Vader. Komen met haast tot Christus, de zaligmaker die u verlost van al uw zonden. De heelmeester die alle krankheden op zich genomen heeft en liefderijk wil genezen. Tot die middelaar Gods en der mensen
die een volkomen verzoening heeft aangebracht door zijn dierbaar bloed, die borg die de schuld betaald heeft aan het kruis van Golgotha. En waar is hij nu te vinden, gemeente? Mag ik je vanmorgen tenslotte 3 plekjes wijzen waar je naartoe mag vluchten? Dat is allereerst het woord van God. En als het goed is, heb je dat altijd in je nabijheid. En daarbij geeft de Heere de prediking van zijn woord in zijn huis. En dan lees ik in het volgende hoofdstuk vers 7. Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. En weet je waar hij ook te vinden is? En dan denk ik weer aan 2 weken terug. Aan zijn tafel. Bij dat gebroken brood. En die vergoten wijn. Waar hij gezegd heeft. Dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed. Dat voor u vergoten wordt. Tot vergeving. Van zonde. Kijk, en dat doet nou zo graag komen op de plaats waar hij is. En dat doet steeds weer begeerig zingen, och mocht ik in die heilige bouwen. De vrije gunst die eeuwig u bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, om zo elke keer weer voor het eerst en opnieuw waar te maken. Aldus op deze wijze wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, wat hebt u alles gedaan om een zondaar zalig te maken. U gaf uw zoon, zelfs voor heidenen. En u liet het vanmorgen horen in het midden der gemeente. Opdat er zondaren die stem zouden horen. Opdat zondaren gaan vluchten. U weet wat er gaat gebeuren door de prediking van dit woord. Of wij gaan lopen, vluchten tot u. Of we blijven op afstand. Heere, u zult degenen welkom heten die vluchten tot u. En degenen die op afstand blijven, Heere, trek ze toch met koorden der liefde. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf. Brengt u ons vanmiddag in getrouwheid weer samen om te luisteren naar uw liefdeswet. Hoe wij uw heilige naam moeten gebruiken, maar ook kunnen misbruiken. Wilt u dan opnieuw in ons midden zijn? Wij hebben dat niet verdiend. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 35, het laatste vers. Laat vromen juichen te alle tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Athene in vrede, draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.